Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad alle hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Dijk uit de Ridderkerk zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijke extra collecte is ook bestemd voor kerkbeheer. Een bus bij de uitgang is voor onderhoud van het interieur. De andere bus is in augustus bestemd voor de Bijbelvertaalwerk van Paulus Jan en Antje Kiviet. We zingen nu als voorzang Psalm 71, vers 10 en 11. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, vrede, barmhartigheid, troost worden u geschonken van God, onze Vader, van de Heere Jezus Christus, onze Heere, van de Heilige Geest, onze trooster. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 86, het zesde vers. Dat is: leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn harten, voeg het samen tot de vrees. Dat betekent de eerbied en de liefde van uw naam. Daar gaat het ook over vanavond in de verkondiging. Daarom willen wij hiermee beginnen. Psalm 86, vers 6.
Thank you.
gemeente, ook vanavond willen we eerst ons geloof belijden. Hier met elkaar en degene die met ons verbonden zijn. En ook met de wereldwijde kerk van de Heer Jezus Christus. En als we dat gedaan hebben, dan willen wij uit de berijming van Weerklank, Psalm 91, vers 1 zingen. Hij die op Gods bescherming wacht, vindt bij de hoogste koning een schuilplaats, waar hij overnacht en beschaduwd door Gods woning. Psalm 91, vers 1 uit de berijming van Weerklank. En dat zingen wij na de belijdenis van ons geloof. Ik zal de geloofsbelijdenis uitspreken en u mag en jij mag in je hart meespreken wat we nu belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is, toen hij naar de aarde gekomen is, ontvangen van de Heilige Geest en ook geboren uit de maagd Maria. Hij heeft hier ook geleden, dat was onder Pontius Pilatus. Toen is hij gekruisigd, hij is gestorven, hij is ook begraven en neergedaald tot in de hel, hè, van zijn Vader verlaten. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden. Daarna is hij opgevaren naar de hemel en daar zit hij nu. Aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En het is daar vandaan dat hij zal komen. Om te oordelen degene die daar nog leven, degene die reeds overleden zijn. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene kerk van Christus. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Maar ook vergeving van zonden. En de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de Heilige Geest voor de opening van het woord van de Heer en ook van onze harten. Laten wij samen bidden. Dank u, Heere, God van hemel en aarde, Vader in onze Heer Jezus Christus, dat wij vanavond door u weer zijn uitgenodigd om hier te komen in uw huis. Het huis waar u woont, waar u ook wil wonen. Waar u aanwezig bent. En wij weten dat u hier aanwezig bent door uw woord. Want dat spreekt van u en daarin spreekt u ook tot ons. En door uw Heilige Geest die het tot een huis van gebed maakt. En tot een ontmoeting met u. Dank u dat wij de gelegenheid hebben, de gezondheid hebben om hier te komen. om u te ontmoeten en om te horen naar woorden van eeuwig leven. Of wellicht dat we thuis hier met uw huis verbonden zijn. Wat een mogelijkheden zijn er om zo weer vanavond te luisteren naar uw stem. En hoe belangrijk dat is, Heere. Want het is de stem van u die ons roept tot het leven met u. We hebben een andere keus gemaakt, dat belijden we eerlijk. Een keus zonder u. Een keus voor onszelf. Vanuit het rijk van de duisternis, beïnvloed, maar ook daarin meegegaan. En nou bent u degene die gelijk begonnen bent om ons terug te herhalen. Ons terug te roepen tot u. En waar kunnen we nou beter zijn dan bij u? Want de beste veiligheidsgaranties, die zijn er bij u, Heere. We hebben zojuist ook gezongen wat een schuilplaats dat u bent. En hoe veilig je daarin bent. Maar ook hoe belangrijk het is dat je die toevlucht daar ook zoekt en gevonden hebt in de Heer Jezus Christus. Wij bidden om de opening van uw woord. Want dat is zo belangrijk, dat we begrijpen waar het om gaat. Ook de jongens en meisjes in de kerk, de jongeren. Maar ook van welke leeftijd we ook zijn. Dat we echt begrijpen waar het om gaat en waar het u om te doen is. Maar we bidden ook om de opening van het hart. Dat het niet alleen in ons hoofd blijft zitten en dat we het begrijpen. Maar dat het ook binnenkomt. En dat uw woord ook werkt in ons hart en leven. Dat er bekering, geloof in de Heer Jezus, vernieuwing. Want dat hebben we stuk voor stuk nodig. Die ingreep van u, Heer. Dat u ons met uw ene hand op de grond legt en zegt. En dat we belijden, o God, wees mij zondaar genadig. En dat u met uw andere hand ons opricht. En ons in de Heer Jezus Christus zet in zijn genade en in zijn liefde en ontferming. In zijn schuilplaats. Tegen die eeuwige vloed van uw toren. Die hij ondergaan is. Waardoor wij bij hem mogen schuilen. Heere, wilt u ons zegenen vanavond. Ieder die een taak en roeping in de dienst vervult. Wees zo bij ons en maak het echt tot een ontmoeting met u vanavond. Voor iedereen. Zodat als we naar huis gaan. Het tegen onszelf of misschien wel tegen een ander zeggen. De Heere heeft tegen mij gesproken. En hij heeft mij laten zien wie ik ben, maar ook wat zijn genade is. En wat een best leven je hebt als je de Heer Jezus volgt, ook in je jonge leven. Heere, wilt u ons zo helpen, nabij zijn en zegenen. En als we dit vragen, dan vragen we dat niet en wijzen we ook niet naar onszelf. En we leggen ook geen dingen van ons naar voren nu. Die brengen we niet naar voren. Waarom u hier aanwezig zou zijn. Maar dat strepen we allemaal door. Maar we leggen de vinger bij uw woord en bij uw belofte. En dat u het belooft. En doen we het ook vanavond. Vervul die belofte. Ook vanavond hier in uw gemeente. En overal waar uw gemeente ook samenkomt. In ons land en wereldwijd. Uit genade. Amen. Wij gaan samen lezen, gemeente, uit het boek Daniël. Het boek Daniël, het eerste hoofdstuk. En we lezen ook een aantal versen uit Johannes 17, vers 15 tot en met vers 19. Dat zijn wat versen uit dat gebed wat de Heer Jezus gebeden heeft met zijn discipelen. Voor zijn lijden en sterven. Dus we lezen Daniël 1. En we lezen ook Johannes 17, vers 15 tot en met 19. Daniël 1, daar lezen wij het woord van God. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. De Heere gaf Joachim, de koning van Juda in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinia, naar het huis van zijn God. En hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hem moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Belshazzar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniel tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen, daar waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen ook bij koning Nebukadnezar komen. En de koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. En zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het op aankomt, op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezeerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Dat is de eerste lezing uit het woord van God. Dan gaan we naar de tweede lezing uit het gebed van de Heer Jezus, wat hij bad voor zijn discipelen en voor alle die in hem geloven. Johannes 17, vers 15. Daar zegt de Heer Jezus, daar bidt hij voor zijn kinderen, voor zijn kerk: ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld gezonden hebt, heb ik ook hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, zodat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. Tot zover lezen wij het woord van God. Voor de verkondiging gaan we terug naar de eerste lezing, Daniel 1. En dan als kerntekst vers 8 en vers 9. Ik zal ze zometeen voorlezen als we met de verkondiging gaan beginnen. We gaan ons daarop voorbereiden en dan gaan we een paar versen zingen uit Psalm 101. Psalm 101, dat gaat ook over het dienen van de Heere, hè, zoals we dat ook lezen van Daniël en zijn vrienden. Vers 2, dat is: ik zal met verstand de weg betreden van de vromen. Wanneer zult u, mijn bondsgod, tot mij komen? En dan vers 4, het verkeerde hart in wie het mij ook mag blijken, zal uit mijn huizen van mijn omgang wijken. En ook het zesde vers: ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen, ik zal in eer en aan mijn zij verhogen. Psalm 101, vers 2, 4 en 6. gemeente, wat ik al aangaf, de kerntekst, twee kernteksten voor vanavond, uit deze geschiedenis van de Heere God met Daniël, vers 8 en vers 9. In vers 8 lezen wij: Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. En dan vers 9. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Tot zover onze tekst. Ik zal eerst een paar dingen zeggen over Daniël. Dan kijken we naar de betekenis voor ons. Hier vanavond in de gemeente. Dan het punt aangeven waar het nou echt op aankomt. En dan tot slot zullen we elkaar nog een aantal gebedspunten meegeven. Dus eerst even iets over Daniël. Dan over de betekenis. Hè? Wat betekent dit nou voor ons? Hè? Ook voor de jongelui ook. En dan natuurlijk to the point. Waar komt het nou echt op aan voor je? En voor u en voor mij. En dan ook een aantal gebedspunten. Nou, eerst iets over Daniël. Het was een Joodse jongen. Nou, daar zeg ik geen bijzondere dingen mee. Hij had Joods DNA. Toch? Zijn leeftijd. Ja, een Joodse tiener. Ongeveer 16, 17 jaar. Hij mocht er zijn, hè? Knap staat er. Wat uiterlijk betreft. Het is een knappe jongen om te zien. Maar ook knap als het gaat om zijn bol. Knappe bol, toch? Studeert namelijk wetenschappen, hebben we gelezen. En dan denk je zo dat die Daniël daar in Babel, zo'n Joodse jongen daar in Babel, studeert. Zou die uitgeloot zijn? Op de universiteit. Van: Daniël, je bent uitgeloot, je mag een jaar studeren in Babel. Nou, dat was het niet. Het was niet dat hij uitgeloot was, hoor, dat hij daar in Babel mocht studeren. Maar je kan beter denken even aan een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. En misschien zijn er hier onder ons nog wel, in de familie of misschien u zelf nog, zeker de ouderen, dat kan, hè. In de Tweede Wereldoorlog werden de mannen en de jongens werden meegenomen door de Duitsers en in Duitsland te werk gesteld. Dat hoorde ik van mijn schoonvader ook een keer, dat hij daar te werk gesteld werd. Want ze konden onze mannen, onze jongens, die konden ze daar goed gebruiken voor de industrie, hè, voor de wapenindustrie en alles. Maar hier ook. Koning Nebukadnezar, de koning van Babel. Dat was een machtige koning. Denk even aan de VS of Rusland of China. En die heeft heel wat landen overwonnen. En hij heeft ook Israël overwonnen. En dan zeg je: hoe kan dat? Want Israël is toch het volk van God? Hoe kan dat dan dat er een ander, een vreemd volk, daar de baas wordt? En dat Israël onderdanig moet zijn aan koning Nebukadnezar? Maar ja, dan moet je kijken naar de tijdsaanduiding. Er staat in vers 1, hè, het derde jaar van koning Jojakim. Dan moeten we ongeveer denken aan zo plus minus 600 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus. En als je dan ook nog even bedenkt, koning Jojakim, oké. En welke profeet was er toen in Israël? Ah, dat was de profeet Jeremia. En hebben jullie het boek Jeremia wel eens doorgelezen? Alleen al voor jezelf? Wel eens preken uitgehoord? Nou, in ieder geval, Jeremia, de profeet, de dominee in die tijd, die had maar één ding in zijn preek. Nou ja, één ding, een heel belangrijk ding. Namelijk dat Israël zich moest bekeren tot de Heere, hun God, en dat ze die afgoden, hè, waar ze ook in opgingen, daar moesten ze mee kappen. Keihard mee kappen. En alleen de Heere, hun God, dienen. Dan hebben ze vrede. En als je kijkt hoe ver de Heere daarin gaat, al zou er maar één uit de stad of één of twee uit een dorp komen die zich tot de Heere bekeren, dan zal de Heere zich in ontferming tot hen wenden. En dan zullen ze vrede hebben. Maar zo niet, als ze gewoon bij hun eigen standpunt blijven, bij hun eigen levensmanier, God aan het lijntje houden en tegelijk de afgoden dienen, dan was er maar één oplossing om ze tot andere gedachten proberen te brengen, de ballingschap. En dat gebeurt. Want Israël bekeert zich niet. Ze dachten, oh, dat zal nog wel meevallen, want we zijn het verbond, het volk van God verbond en zo. En, ja, maar dat viel niet mee. Ze zijn in ballingschap gegaan. Vandaar dat koning Nebukadnezar daar nu de baas speelde in Israël. En die Nebukadnezar, die vangt twee vliegen in één klap. Als eerste was hij dus, had hij dus Israël ingerekend bij zijn grote rijk. He, weer een stukje land erbij. En tegelijk kiest hij pientere jongens, he, met een hoog IQ uit Israël uit. Pientere jongens, ook uit het koninklijk huis van Israël. En wat gaat hij met ze doen? Drie dingen. Ten eerste gaat hij ze proberen om te vormen. Door onderwijs. Ze mogen wetenschap studeren. Maar er komen wel een paar vakken bij die in Babylonië heel belangrijk zijn. Sterrenkunde en de uitleg van dromen. Dus ze kregen geen keuzepakket voorgeschoteld. Maar gewoon, dit zijn de vakken. En daar gaan jullie in studeren. Het valt me op dat Daniel daar niet moeilijk over doet, hè? Dat hij hier niet voor op de rem trapt. Van, hé, dat doen we niet. Het tweede is dat hun namen veranderd worden. Daniel betekent, mijn rechter is God. Maar dat wordt Belshazzar. Hanania, God is genadig, dat wordt Sadrach. Misael, dat betekent wie is gelijk aan God, wordt Mesach. Azaria, helper is de Heere, wordt Abednego. En als je nou kijkt naar die namen die ze krijgen, Belshazzar, Sadrach en Mesach en Abednego, dan zitten daar de namen van de afgoden van Babylonië in. Bel en Nebo en Marduk. Dat is een uitholling, hè? Toch? Dat is een uitholling van hun namen. Maar het valt me op dat Daniel hier ook niet moeilijk over doet. Over die namen. En dat hij hier niet voor op de rem trapt. En dat zie je ook eigenlijk, hè? Want ja, ze kunnen je andere namen geven. Maar die eerste naam, Daniel, die blijft ook gehandhaafd. Regelmatig komt dat terug in het boek Daniel. Dan worden ze genoemd met hun Joodse namen. Hè? Dus daar doet Daniel ook niet moeilijk over. En dan het derde, ja, dan gaat Daniel op de rem trappen, want dan gaat het om het eten en drinken wat hij in Babel voorgeschoteld krijgt. Want als hij dat zou eten, dan zou hij zich verontreinigen. Dan zou hij, ja, verontreinigen, onrein worden. Dan gaat hij dingen eten en drinken die tegen de spijswetten van de God van Israël ingaan. En zei, ja, hoe zit dat dan? Nou, dan moest hij eten en drinken wat de koning Nebukadnezar ook at en dronk. En weet je waar dat vandaan kwam? Dat kwam van de offers aan de afgoden vandaan. En dan zegt Daniel, nee, dat niet. Geen eten en drinken wat eerst aan de afgoden gewijd is en wat nu op de koninklijke tafel en op mijn bord terechtkomt. En dan trapt Daniel op de rem. En dan zegt hij nee, want ik wil me houden aan de spijswetten van de God van Israël. En hij beslist dat in zijn hart. Hè? En je hart, dat is je verstand natuurlijk, hè? Je gebruikt je verstand, maar ook je wil. Hij wil niet van die offers en van die drank die aan de afgoden geofferd is eten. Hij wil blijven bij de spijswetten van de God van Israël. Wat is Daniel? Trouw aan de Here, of niet? Nou, dat is iets over Daniel. En nou als tweede natuurlijk, wat betekent dat voor ons? Waar wil de Heer nou vanavond een beetje over praten? Wat denk je, jongelui, jongens en meisjes? Maar ook wij, en welke leeftijd je ook hebt. Waar wil de Heer nou een beetje over praten? Of je ook trouw wil zijn aan de Heer. Daar wil hij vanavond met je over praten. En dat je goede keuzes maakt. Trouw zijn aan de Heere, hè? Want als je jong bent, ik heb het ook gehad, dus ik zeg het ook maar gewoon eerlijk, dan zit je op de wip. Je groeit op bij de kerk, in de gemeente. Je krijgt het thuis mee, de Bijbel. En tegelijk denk je, ja, dat kan nou allemaal wel, bekering. Maar dan mag ik dit niet meer. En dan mag ik dat niet meer. En dan mag ik dat niet meer. En dan mag ik dat niet meer. Zijn er jonge lui die hier ook nog zo'n briefje hebben? Of ouderen nog? Hoe raak je dat kwijt? Dat je daar niet op vast blijft hangen. En dan moet je even kijken naar Daniel. Wat had Daniel, toen hij trouw was aan leren, ontzettend veel om ja tegen te zeggen. Je mag studeren. Je mag hoger onderwijs ontvangen. Aan een hogeschool, aan een christelijke school of een neutrale, aan een universiteit in Nederland of in het buitenland. Je mag hier in de cultuur, in de samenleving, mag je plek innemen. Je mag je gaven, je talenten gebruiken. Trouw aan de Heer. Dat mag allemaal. U zegt, ja, dat mag anderen ook. Ja, maar als christen mag je het ook. Trouw zijn aan de Heer. Ook dan mag je dat. Alleen de vraag is wel, of de vraag, hoe sta je daar nou in? Hoe sta je daar nou in? Hoe ga je daar nou mee om als je gaat studeren en je gaat op kamers? Gaat de boel dan los? Denk je zo, ik ben lekker thuis vrij. Ik ben nou helemaal vrij. Alles moet kunnen. Of zeg je, nou nee, ik ga wel studeren, maar ik ga wel op onderzoek uit. Eens even kijken wat ik thuis meekrijg vanuit die Bijbel, of dat wel klopt en of die Bijbel nog wel klopt. En hoe weet ik dat dan? Of ben je trouw aan de Here? Ben je trouw aan de Here? Hoe diep zit dat bij ons? trouw zijn aan de Heere. Want dat is ontzettend cruciaal ook vandaag aan de dag. Hè? Wat voor geest waait er door Nederland heen en door ons heen en door je hart heen? De tijdgeest. Nou, doen wat ik leuk vind. Wat ik lekker vind. Wat goed voelt. Waar ik kick van krijg. Toch? Daar gaat het om. En als een keertje misgaat. Nou, dan moet God dat maar een keer door de vingers zien. Toch? Een keer die een keer helemaal los gaat, ja. Waarom niet voor een keer? Of uit de hand gelopen feestje. Keert hij te veel op? Of misschien te ver gegaan met je vriend of vriendin? Ja, je bent toch jong? Je bent toch jong? Is dat trouw zijn aan de Heer? Kijk eens naar Daniel. Hij nam zich in zijn hart voor. In zijn hart. Dat is beslissend, hè? Dat is beslissend. Hij zegt in zijn hart: ik wil me niet verontreinigen door dat verkeerde eten en drinken te nemen, waarvan ik weet, dan ga ik tegen de wet, de spijswetten van mijn God in. Dan ben ik ongehoorzaam aan mijn God. Ontrouw. En je weet wat er dan gebeurt, of niet? Als je ongehoorzaam bent, ontrouw aan de Heere, dan verspeel je de omgang met je God. En wat eerst zo dichtbij was, waar je zo hartelijk op kon vertrouwen, op het woord van de Heer, op de Heer zelf, en op zijn liefde, genade, dat de Heer er voor je was, dat ebt weg, wordt leeg van binnen. Toch? En dat wil Daniel niet, want juist nu heeft hij dat zo nodig. Juist nu, daar in Babel, de omgang met zijn God. En wij ook, hè. Als je op eigen benen komt te staan door je studie, door je werk. Of als je verkeering krijgt. Wat is de omgang met de Heere dan ontzettend belangrijk? Dat moet je gewoon niet willen missen. Dat is zo waardevol, want dat geeft je echt vreugde en richting in je leven. En zeg jij, ja, hoe ervaar je die omgang met de Heer? Nou, persoonlijk, die stille tijd. Maar ook met elkaar, hè? Een bijbelstudiekring, of een studentenkring, of catechisatie, of club. Ik heb ze gehad toen ik predikant was in Ede, maar ook vooral in Bennekom. Studenten die aan de hogeschool in Wageningen. En dan toch met elkaar bijbelstudie doen met elkaar. Om trouw te blijven, trouw te zijn aan de Heer. Om je daarin te verdiepen. In het woord van de Heer en wat de wil van de Heer is. Maar ook om je het handen en voeten te geven in je lifestyle. En dat je je laat leiden door de Heilige Geest. He. Dat is o zo belangrijk. Dat je duidelijk bent. Net als Daniel. Trouw zijn aan de Heere. En als het om dat eten en drinken gaat, hé, als Daniel op de rem trapt, dan verzint hij geen spoesjes. Hij zegt, ja, Ik mag dat niet eten, op doktersadvies. Of het is niet goed voor mijn maag. Of ik lust het helemaal niet. Of ik heb mijn eigen dieet. Nee, hij is heel eerlijk, ik mag het niet. Vanwege de spijswetten van mijn God. Heb je dat ook? Eerlijk zijn? Eerlijk antwoord geven? Ja, zeg je? Dat heb je toch, hè? Daniel zegt, ik mag het niet. Toch weer? Het mag niet. Ja, oh, wacht even. Hij komt met een alternatief. Hij zegt, laat mij eten en drinken van de spijswetten van mijn God. Toch? Plantaardig voedsel en water. Test ons daarop, zegt hij. 10 dagen. En dan kijken we weer. Of wij dan minder geschikt zijn voor de studie en voor het dienen van koning Nebukadnezar in zijn paleis dan de anderen. Doe die test met ons. Welke test is dat hier? Wat denk je? Nou, dit is de test, hè? Of je op het woord van God kunt bouwen of niet. Of je aan dat woord van God kunt toevertrouwen of niet. Want hier wordt ten diepste Gods woord getest. Als je hem volgt en je aan het woord van de Heer, aan de geboden en beloften van de Heer vasthoudt, of God een gezegend mens van je maakt of niet. Dat. De test of God waarachtig en betrouwbaar is voor je. En hoe pakt het uit? We hebben het gelezen, Gods woord doorstaat die test glansrijk. Daniel en zijn vrienden worden gezegend door God. En dan wordt die man die wordt erbij geroepen. En dan luistert hij ook nog naar ze. Meestal lijkt hij niks in te brengen. Maar het legde beslag op hem. Weet je wat? Daniel krijgt daar de ruimte om trouw te zijn aan de Heer. God schept die ruimte voor hem. Door zijn woord te laten testen. God geeft de ruimte om zijn naam te belijden. Wist je dat? Dat zie je hier. Kijk, en zo kan het. Met God kan het. Op je werk en met de studie. En waar dan ook. Trouw zijn aan het woord van God. En aan zijn geboden. Pak de 10 geboden. Dat je daar trouw aan bent. Toch? De 10 geboden. Dat is goud. Hè? Dat is goud. Weet je, als jij de Heer Jezus lief hebt, dan zijn die 10 geboden, dat zijn je vrienden. Dat zijn je vrienden. Het zijn de beste geboden die er zijn. Alleen God dienen. Ja, daar word je alleen maar rijk van. Niet zinloze naam gebruiken. Nee, die naam met invulling wie die God is, gebruiken. De zondag als de dag van God eren. Zodat je God op zondag het volle pond geeft. Hè? Geen halve dag van hem. En niet vanaf knibbelt van die 24 uur. Maar gewoon de Heere zijn dag geeft. Maar ook naar je ouders toe, naar leerkrachten toe. Naar werkgevers. Je eigen plek weten, je plek weten. Zo'n zegen, toch? En natuurlijk ook niet aan het leven van een ander komen. En die mooie verlangens, begeerte hè, tussen man en vrouw. En van dat één zijn, niet te grabbel gooien. Buiten het huwelijk om. Maar het is iets een plek geven. Als God je samengebracht heeft. En niet jaloers zijn op wat een ander heeft. Kijk eens naar wat je zelf heeft. En wat je zelf mag en kan. En ook niet dingen over anderen zeggen waar ze niet bij zijn. En wat ook niet waar is. Toch? Zie je dat? Hoe belangrijk dat is. Want niet alleen het woord van God wordt getest. Dat is betrouwbaar. Maar jij wordt ook getest. Door God. En ik ook. En u ook. Trouw aan de Heer. Waar komt het nou op aan? Even now to the point. Waar komt het nou op aan voor ons? Nou, niet in de eerste plaats. Wie ben je? Ook niet in de eerste plaats. Wat is je vorming? Opgevoed bij de kerk, in het verbond van God, in de gemeente en wat je meegekregen hebt, persoonlijk ook. Maar weet je waar het op aankomt? Van wie ben jij? Van wie ben jij? Maar kijk eens even naar de geschiedenis van Daniël. Er zijn twee rijken hè, op aarde. Daniël zat in Babel en u weet in Openbaring wordt ook Babel genoemd. Hè? En Babel dat staat voor het rijk van de duisternis, hè, voor Satan en zijn rijk. Maar in Daniël en in Openbaring wordt ook Jeruzalem genoemd. En Jeruzalem, dat staat voor het rijk van God en zijn koninkrijk. En die twee rijken, dat rijk van God en dat rijk van de duisternis, zijn altijd met elkaar in gevecht. In de wereld, in Israël, in de kerk, in de gemeente, in de gezinnen, tot in je eigen hart toe. Toch? En hoe belangrijk is het dan van wie je bent? Want het is niet automatisch allemaal. Want er staat ook in vers 6, namelijk, onder hen. Er waren nog meer jonge mannen meegenomen naar Babel. Maar onder die jonge mannen, daar had je Daniël, Hanania, Misaël en Azaria, die vier. Niet alle Joodse jongens hielden zich aan de spijswetten van de Heer. Die gingen er wel in mee. En daarom zegt het woord ook vanavond. Let op het woord van de Heer. Ga de weg met de Heer. Hou je eigen hart goed in de gaten. Want hier vanuit ons hart, daar worden de verkeerde keuzes gemaakt van huis uit. Dat legt de Bijbel ook open, toch? Want dat evangelie van de Heer Jezus Christus, die rijke boodschap, die komt vanavond tot ons. En dan legt God de wet aan je hart, zijn geboden. Ben je trouw aan mijn geboden? En dan ontdek je dit in je leven. En dat gaat heel diep, maar dat is ook eerlijk. Dat je zegt, oh God, ik kan van mezelf nooit die jongen, nooit dat meisje, nooit die man, nooit die vrouw, nooit die dominee maken. Zoals u mij hebben wil, met volkomen liefde voor u en toewijding aan u. En dan zie ik aan de grond. Finaal aan de grond. En is het evangelie van de Heer Jezus Christus. dat hij in zijn liefde allereerst de schuld daarvan, van die verkeerde keus die we gemaakt hebben, vergeeft. Maar dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest en door het woord en door de belofte en door de geboden voor jou een nieuwe mens gaat maken. Die weer gaat beantwoorden aan het doel waarvoor de Heer ons geschapen. En dat is hier die strijd ook in je leven. Tussen het Rijk van God en het Rijk van Satan. Maar straks helemaal in de heerlijkheid van God. Dan zullen we weer zijn. Die we waren in het paradijs. Maar dan gekocht door het bloed van Jezus Christus. Ben je ook gekocht door het bloed van de Heer Jezus? Weet je dat? Heb je die genade van hem ontvangen? Dat je zegt, ik ben van de Heer Jezus geworden. Dat mag. En dat kan. Maar wil je het ook echt? Dat je zegt, ik ben niet meer van mezelf voor eigen rekening, maar ik ben voor rekening van de Heer Jezus geworden. Nou, dan val jij, u en ik, onder dat gebed wat de Heer Jezus gebeden heeft. Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt en ergens op in de wereld op een hoekje zet om ons te dienen. Maar dat u ze bewaart van de boze. Dat zie je hier bij Daniel. Toch? Dat zie je bij alle gelovigen. Jongeren en ouderen die de Heer Jezus lief hebben. En weet je waarom de Heer Jezus dat bidt en waarom die dat kon bidden? En waarom dat de kracht van die voorbeden uitgaat? Omdat de Heer Jezus zelf getest is. Door Satan, die wilde hem van het kruis afhouden. Kom van het kruis af. Toch? Ja, dat kon de Heer Jezus. En hij kon het ook niet. Hij had de macht ervoor en toch. Er was een andere macht die hem op het kruis vasthield. De macht van zijn liefde. Toch? Zo heeft hij verzoening verdiend. Zodat wij, u, jij, ik, weer in een goede relatie tussen, met de Here kunnen komen. Die strijd heeft de Heer Jezus gewonnen van de Satan. Niet voor zichzelf, maar voor u, jou en mij. En nou wordt het uitgedeeld, ook vanavond. He. Aan jongeren en ouderen, aan pubers, maar ook dertigers en vijftigers en tachtigers. Uitgedeeld aan mensen, ook vanavond, die het ontdekken, o God. Ik ben niet trouw aan u geweest. Ik ben van huis uit van het rijk van de duisternis. Maar dat wil ik niet meer. Daar wil ik niet meer bij horen. Ik wil van de brede weg af, Heer. En ik wil de smalle weg gaan, achter de Heer Jezus aan. Ik wil bij u horen. Wat moet ik doen? Dan kun je hier terecht, bij deze Heer Jezus. De grote voorbidder. Want hij belooft je bekering, hij belooft je vergeving, hij belooft je vernieuwing, hij belooft in jou te werken. Dat je vrucht draagt. En dat je dicht bij hem leeft met het woord en met het gebed. En als je dicht bij hem mag blijven, bewaart hij je. Voor de boze. Dat is het. Wat wij hier mogen meenemen waar het op aankomt. Dat was het bij Daniel. Dat is het bij u. En bij mij ook. En als je soms in verwarring bent. Door alles wat je soms hoort, hè, ook in je studie en zo, dat kan. Dat je soms in verwarring raakt. En dat God op de achtergrond verdwijnt. En de Bijbel een beetje ook. En dat je toch dat niet wil. En dat je toch zegt, Heer, ik wil u aan u vasthouden, maar hoe moet het? Ik wil u geloven. Hoe kan ik het? Dan zegt de Heer vanavond, dan ben je voor mijn rekening, hoor. En ik bid voor je. Ik bid voor je. En ik hou je vast en ik trek je er doorheen. Je hebt altijd je Bijbeltje nodig. En gevouwen handen. En dan nog een paar gebedspunten. Om aan elkaar mee te geven, persoonlijk of als je met elkaar samen bidt. Een paar gebedspunten. Allereerst, gebedspunt voor jezelf. Van wie ben ik? En dat het gebed is, o Heere Jezus, bewerk mij door uw woord en geest. Dat ik geen meeloper ben, geen afhaker, maar dat het echt is. Dat ik voor u ben en voor uw rekening mag leven. Dat is één. Het gebed, een gebedspunt voor onze kinderen, kleinkinderen. Voor hun studie, voor hun werk. Ik bid om Gods zegen voor ze. En dat God ze vasthoudt. Waar je ze zelf soms los moet laten. Denk maar aan het gebed van die moeder. Graveer ze in uw handen, Heren. Onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. En laat ze nooit van u vervreemden. Nooit hun leven lang. Een gebedspunt voor jullie jongelui. Ten opzichte van je ouders. Ik je bid, Heere God, geef dat mijn ouders me kunnen vertrouwen. Als ik zeg tegen ze dat ik bij de Heere wil blijven. Dat ik trouw wil zijn aan de Heere. Ook al ben ik soms de hele week van huis. En dat ik ze hun vertrouwen niet beschaam. Vierde gebedspunt. Als je wel eens nee moet zeggen om Gods wil. Wel eens alleen staat, omdat je trouw wil zijn aan de Heere. Bid dan, o Heere, is er soms een alternatief wat ik ze aan kan bieden. En dat u het zegen. Ik weet wel, je hebt niet altijd een alternatief, dat weet ik, maar vraag er wel om. Dat je zo'n alternatief hebt. Net als Daniel. Het vijfde gebedspunt, dat is als je soms beseft, o God, ik ben de grens van uw geboden overgegaan. Ik ben uw omgang kwijt. Vergeef het me. Geef me berouw. Maar ook dat ik uw liefde weer opnieuw mag ontvangen. En het laatste gebedspunt. Om trouw te zijn aan de Heere. Omdat God een beloner is voor degene die hem zoeken. Het is zo heerlijk, zo rijk. Maar ook zo nodig. Dat deze God jouw God is. Uw God. En mijn God. En als laatste. Misschien hebt u het wel eens gehoord. Misschien ook niet. Maar. In militaire dienst. Er waren twee soldaten. De een was christen. En de ander niet. En die christen soldaten. Die christen. Die zei tegen de ander. Joh, ik wou. Dat je dat ook kon geloven. Hoe gelukkig dat ik ben. Omdat ik mag weten dat de Heere bij mij is. En toen zei die andere, nou oké, ik ga erover nadenken. En dan hoor je het nog wel. En toen kwam er net een sergeant langs. En die hoorde dat en die tikte die jongen op zijn schouder. En die zei, joh, ik hoor dat je erover nagedenkt. Om ook als christen te willen leven met de Heer. Maar dan moet je er ook over nadenken. Wat de kosten zijn als je dat niet doet. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119. Het vijfde en het achtste vers. Vers 5. Waarmee zul je, als je jong bent, je pad door ijdelheden omsingeld? Hoe kun je dat nou rein bewaren, net als Daniel? Als je dat houdt naar het heilig blad, dat betekent naar het woord van God. En dan ook vers 8. Ik zal om God bepeinzen. Dat is overdenken, die stille tijd, over nadenken, mediteren. Uw wet in het onderzoek van uw bevelen ook waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. Psalm 119, vers 5 en vers 8. Laten wij God danken en ook voor elkaar bidden. Heere, genadige en liefdevolle, trouwe Vader in de Heer Jezus Christus. Wat is het toch rijk om u te kennen wie u bent en hoe u doet, hoe betrouwbaar u bent. En Heere, geef dat de boodschap zo vanmorgen en vanavond weer in ons hart kwam. Die binnenkomers, die uw Heilige Geest in ons hart legt en dat we... Dat het ons niet meer loslaat, maar dat het ons aan het werk zet. In de goede zin van het woord. Op onze knieën, handen gevouwen. Zeg, Heer, al die dingen waarover gesproken is. Misschien moeten we wel zeggen, ik heb er niks van. Heer, geef ons dan alles ervan. En als we er ooit mee konden komen, Heer, geef ons daar de kracht ervan. En de sterkte. De moed en de vrijmoedigheid. En ook, Heren, als het soms weggezakt is, dat het opgehaald is. Het geloofsleven met u. Maar ook als we dicht bij u leven, dat we daar dan ook in bemoedigd werden. En dat we in de blijdschap van het geloof ook mogen groeien en toenemen in de kennis en genade van de Heer Jezus. Heere, zegen zo uw woord van deze dag. Samen zijn met uw gemeente hier in ontmoeting met u. Naar uw eigen belofte. Zegen het voor uw gemeente ook. Zegen ze met elkaar. Ieder die een taak en een roeping vervult hier in uw gemeente om dienstbaar te zijn aan elkaar. En ook weer in het zoeken naar een nieuwe dominee. Wilt u ook daarin de weg wijzen, Heere. En we weten het. U kent uw dienstknecht die u voor hier bestemd hebt. Maar wij moeten zoeken. Geef dat we niet te lang hoeven te zoeken, Heere. En zegen het zoekwerk. Heere, zegen ons in de week die weer begonnen is. Zegen ons met de scholen die weer beginnen. Met de studie, met het werk. Of bedrijf, ons bedrijf. Onze taken en roepingen die we hebben. In de kerk of in de samenleving. In de maatschappij, in de regeringen. Om trouw te zijn aan u. Leer ons dat, net als bij Daniel. En maak het ons, Heren. Net als Daniel en zijn vrienden. En als we terugvallen erin, maak het ons weer opnieuw. Heren, zegen ons met uw kerk, de kerk hier in vrijheid, terwijl we soms zo wegkruipen als het om uw naambelijden gaat. Vergeef het ons en maak ons krachtig in u, de Heren. En degene die fysiek vervolgd worden om uw naam en die zo voor uw naam uitkomen, hun getuigenissen, ze zijn ons soms zo wonderlijk, zo krachtig. Maar dan weten we dat we met u te maken hebben. Heere, zegen wat gedaan wordt voor alle noden in deze wereld. Dat er nog oplossingen voor zijn. Ook, geef ook rechtvaardige vrede dat er gezocht wordt. Waar de oorlogen zijn in Israël, Oekraïne. Of andere landen onderling. Maar het kan soms ook in onze relaties. Heere, zegen ons zo in uw naam. En door ons uitzien naar uw toekomst. We gaan door de eindtijd heen, dat merken we ook. Ook al bidden wij om vrede onder elkaar en dat is zo belangrijk. En al bidden wij om de bestrijding van terreur en van geweld en van die drama's die soms plaatsvinden. Aan de andere kant, uw woord zegt het, die dingen moeten ook weer gebeuren. En zo leggen we dat dubbele maar bij u neer, Heren. Maar we kijken wel uit naar uw toekomst, Heer Jezus Christus. En ook wat u met uw volk Israël doet als het gaat om aangaande de Messias, de gekruisigde en opgestane Heiland. Want dat staat nog uit voordat u terugkomt. En zo leggen wij dit alles bij u. En hoor ons als we dit vragen en bidden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij mogen nu eerst nog bijdragen aan de collecten die we houden voor onze naasten, maar ook voor de voortgang van het Koninkrijk van God hier in uw gemeente. En als wij onze bijdrage hebben gegeven, onze gaven die we bestemmen voor de dienst van de Heer, zingen wij Psalm 84, het zesde vers. God de Heer, zo goed, zo mild, is het alle tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. En dan ook, welzalig Heer die op u bouwt en die zich geheel aan u vertrouwt. Psalm 84, vers 6. gemeente hier en thuis ontvang nu de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allemaal. Amen.